Goedemorgen allemaal. Fijn dat u ook net als ik uw voeten heeft voelen gaan deze kant op. En om hier weer te zijn om het woord van onze Heer te horen. De voorganger van vandaag is broeder Oosterhof. En de organist van vandaag, zoals u ziet, is onze broeder Kees Hoek. Fijn dat u er weer bent. We hebben geen bijzondere mededelingen, alleen dat de collecte is bestemd voor de opbouw van onze kerk. Ik wens u een gezegende dienst. En het introslied, het keuzelied van vandaag is uit het Evangelisch Liedboek, lied 114, de verse 1. Is dat tot en met 8? 1 en 8. Tot en met 8.
veel, paparazzi. Gemeente, onze intochtlied is psalm 145, 1 en 2. In de voorzang allemaal eigenlijk al een hele preek gezongen. En dan denk je, wat doe ik nog hier? Maar ik hoop dat het echoot in uw hart. We zijn dan ook bijeen in de naam van de Vader die zondaren roept. In de naam van de Zoon die zondaren zaligt. En in de naam van de Heilige Geest die zondaren heiligt. En ook nu verwachten wij het van Hem die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw is. Die eeuwig leeft en die afmaakt wat hij aan u, aan jou, aan mij is begonnen. Amen. We gaan door met zingen. Ik merkte toen ik de liturgie klaar had dat ik erg veel gezang had gegeven. Maar u zingt graag of niet? Ja? Dan gaan we nu zingen gezang 192, vers 1 tot en met 6. Zegen vragen over deze bijeenkomst. Vader in hemel, wat gebeuren er toch grote wonderen in een wereld die kraakt en zucht in al zijn voegen, waar we niets anders horen dan ellende en achteruitgang, waar mensen bang worden voor de toekomst, mogen wij in onze gemeenschap getuigen van uw liefde. En daarom vragen wij ook of we dankbaarheid in het hart voelen dat we hier zijn mogen. Dat het een gunst is dat u nog tot ons spreken wil. Geef dan ook dat het alles is de verheerlijking van uw naam. En dat we uw Zoon Jezus Christus maar groot mogen maken. Want ook, we hebben het zojuist gezongen, iets anders te roemen is er niet. En daarom bidden wij u om klaarheid, helderheid, een goede en verfrissende kerkdienst die uitloopt op de eer van uw naam. Amen. We gaan weer zingen, gemeente, en dat is gezang 182, versen 1 en 5.
Om ons leven te vervullen.
Dat we een artiest in ons midden hebben. Jij wou een liedje zingen, hè? Kom je dan hier naar voren, dan kan iedereen je zien. Kom hier bij me. Kom hier bij me staan, dan kan iedereen je goed zien. Ja, je weet ook een liedje over Pasen, geloof ik, hè? Wat ga je zingen, welk liedje? Over Pasen, doe dat maar. En dan moet je zo naar het publiek goed zo, dan kan iedereen je goed zien.
O Pasen,
van Jezus, zingen wij. Nou, ik vind het geweldig. Ik vind het geweldig. Leuk dat je er was. Ga dan maar weer met het mooi zitten daar. Je moet het maar durven op die leeftijd, of niet? Ik lees u het gebod voor uit Romeinen 5. Daarom zijt gij, o mens, wie gij ook zijt, niet te verontschuldigen wanneer gij oordeelt. Want waarin gij een ander oordeelt, veroordeelt gij uzelf. Want gij die oordeelt, bedrijft dezelfde dingen. Wij weten echter dat het oordeel Gods onpartijdig gaat over hen die zulke dingen bedrijven. Reken gij wellicht hierop, o mens, die oordeel over heeft, die zulke dingen bedrijven en ze zelf doet, dat gij het voor de oordeel Gods ontgaan zult? Of veracht gij de rijkdom van zijn goede tierenheid en verdraagzaamheid en langmoedigheid, en beseft gij niet dat de goede tierenheid Gods u tot boetvaardigheid leidt? Tot zover. En dan gaan we nu zingen uit het Evangelisch Liedboek, gezang 351. Die komt vanmorgen tot ons uit de eerste brief van Johannes, van hoofdstuk 2, vers 28 en een gedeelte van het derde hoofdstuk. En nu, kinderkens, blijf in hem, opdat wij, als hij zal geopenbaard worden, vrijmoedigheid hebben om voor hem niet beschaamd staan bij zijn komst. Als gij weet dat hij rechtvaardig is, erken dan ook dat een ieder die de rechtvaardigheid doet, uit hem geboren is. Zie welke liefde ons de Vader heeft gegeven, dat wij kinderen Gods genoemd worden, en we zijn het ook. Daarom kent de wereld ons niet, omdat ze hem niet kent. Geliefden, nu zijn wij kinderen Gods, en het is niet geopenbaard wat wij zijn zullen, Maar wij weten de dag dat als wij zal geopenbaard worden, wij hem gelijk zullen wezen, want hier zullen wij hem zien gelijk hij is. En aan ieder die deze hoop op hem heeft, reinigt zich gelijk hij rein is. Ieder die de zonden doet, doet ook de wetteloosheid en de zonde. En gij weet dat hij geopenbaard is, omdat hij de zonden zou wegnemen. En in hem is geen zonde. Tot zover. En dan gaan we nu zingen uit de Evangelische Liedbundel 357, de versen 1 en 3. Vader, dit gebed is bedoeld om van u en van uw geest verlichting te krijgen voor alles wat u ons hebt gezegd. En nu weten wij dat wij het Bijbelgedeelte uitgekozen hebben. En ook weten wij dat wij onze aantekeningen voor de preek voor ons hebben liggen. Maar toch willen wij u vragen of u in dat werk bij ons wil zijn. Of u ons weer aan uw hand wil nemen en ons geven wat we nodig hebben tot ons eeuwig heil. Daarom zijn we ook vanmorgen weer als klein groepje zo'n uitzondering. Dat u met ons wil omgaan. Uw hele woord spreekt van hoe u met mensen omgaat. En in veel mensen in die Bijbel herkennen we onszelf ook. En dan zien we onze eigen levensgeschiedenis voor ogen geschilderd. Maar we zien ook dat u ondanks al die verkeerde dingen die wij voor u beleiden, elke keer weer uw handen naar ons uitsteekt en ons die lieve Heere Jezus wil vertellen. En vooral in het bijzonder in deze weken mogen we eraan denken dat hij voor ons heeft geleden. Dat hij de plaatsvervanger was voor ons. En dat hij alle zonden heeft weggedaan voor hen die geloven. Zo goed weggedaan dat het net is alsof we ze nooit gedaan hadden. En wie zou zo'n koning niet willen prijzen? Wie zou in zingen en in bidden zo'n koning niet willen verheerlijken? Maar vanmorgen zien we uit uw woord dat ze van het koningschap van u een karikatuur hebben gemaakt. Geef, Heere, dat wij die boodschap ons aantrekken. Want dat soort vernederingen van uw lieve zoon staat niet voor niets in uw woord. En daarom bidden wij u, wil onze harten neigen, niet alleen naar de geschiedenis van het lijden, maar ook naar de bedoeling ervan. Maak ons rijk vanmorgen. Geef ons volle handen, zodat we kunnen uitdelen. Dat bidden wij van u, om Jezus wil. Amen. Gemeente, ik lees u uit Matteüs. Matteüs 5. Matteüs 27. vanaf vers 27. Staat boven de bespotting. Toen namen de soldaten van de stadhouder Jezus mee naar het gerechtsgebouw en riepen de gehele afdeling bij hem samen. En ze trokken hem zijn klederen uit en deden hem een scharlaken mantel om. Ook vlochten zij van doornen een kroon en zetten die op zijn hoofd en gaven hem een riet in zijn rechterhand. Toen vielen zij voor hem op de knieën en spotten, zeggende: Wees gegroet, gij koning der Joden. En zij spuwden naar hem en namen het riet en sloegen hem ermee op het hoofd. En toen ze hem bespot hadden, trokken ze hem de mantel uit en deden hem zijn kleren aan en zij leidden hem weg om hem te kruisigen. En toen ze heen gingen, troffen zij iemand uit Cyrene aan, Simon genaamd, die presten zij om zijn kruis te dragen. Gemeente van onze Heer Jezus, in veel kranten zien we vaak karikaturen. Dat zijn opvallende tekeningen van mensen die gemaakt worden. Door hun positie of door hun daden zijn ze opgevallen. En dat maakt, maar daar maakt men dan een spotprent van. U kent dat wel. Met een onbarmhartig potlood worden bepaalde karakteristieken vastgelegd. Meestal zie je met één oogopslag om wie het gaat. Fouten worden benadrukt en meestal niet de goede eigenschappen. Onze oud-premier Lubbers werd altijd afgebeeld met een stoppelbaard. En oud-minister Luns altijd met een enorme grote neus. En onze huidige premier Balkenende, die wordt dan meestal met een opvallende haardos afgebeeld. Ik vind trouwens dat die man zijn haar altijd keurig heeft zitten. Maar niet de gewone man of vrouw wordt op die manier afgebeeld, maar het zijn meestal opvallende figuren. Ook van onze Heer Jezus staat zo'n karikatuur in de Bijbel. Hij wordt dan afgebeeld als een karikatuurkoning. Midden tussen al die rechtsplegingen in wordt er een sinister spel gespeeld met onze leidende heiland. Er is kennelijk even een pauze opgetreden. En wat de oorzaak daarvan is, dat weten we niet. Wat we wel weten is dat hier op onbarmhartige manier getekend wordt wat er allemaal niet kan gebeuren als je buiten de volksgunst valt. Jezus wordt een karikatuurkoning gemaakt. Maar wat we net hebben gezegd van karikaturen, dat kan toch niet gelden voor Jezus? Deze karikatuur kan toch geen nare dingen benadrukken? Die zijn er immers niet. Ja, dat lijkt zo. En daar moeten we toch wat voorzichtig mee zijn. Het ligt er maar aan hoe we tegen Jezus aankijken. Het is heel goed mogelijk om de meest ware dingen van Jezus te zeggen en toch bedoelen als spotten. Tussen deze zogenaamde rechtspraak van Pilatus en de kruisiging is er even een intermezzo. Het vonnis is over Jezus geveld. We lezen dat Pilatus hem heeft veroordeeld tot de kruisdood. In het uitspreken van het vonnis, dan trekt Pilatus zich terug. Hij heeft nog wel meer dingen aan zijn hoofd, veel belangrijker dan zo'n onbeduidende jodenruzie. En de soldaten die nemen Jezus mee het gerechtsgebouw binnen. Het is een welkome afleiding in de sfeer van het soldatenleven. Wat doen mensen in de pauze? Ze spelen een spelletje. Ook met Jezus wordt een bekend soldatenspelletje gespeeld. Wat dat spel is, is nog wel bekend. Wie als toerist in Jeruzalem komt, wordt in het voormalige lokaal van het gerechtsgebouw herinnerd aan dit spel. Op de stenen vloer is een cirkel getrokken en die is in allerlei figuren verdeeld. Midden in die cirkel, in het hart, zouden we zeggen, dat is het hokje van de spotkoning. Wie bij een bepaald dobbelspel daarin terechtkomt, die werd uitgedorst als koning, en de soldaten eren dan op hun eigen ruwe manier als koning. De spelregels van dat spel kennen we niet meer, maar dat het gespeeld is, kan iedereen nog zien die Jeruzalem bezoekt. En nu spelen de soldaten dit spel. Maar ze hoeven niet eens van de collega's uit te zoeken als voorwerp van een goed bedoelde grappen en grollen. Ze nemen daarvoor maar eens deze veroordeelde tot de dood veroordeelde Jood. Dat spel heeft helemaal niks te maken met de hele gang van zaken, wat betreft de rechtszaak. Het is helemaal geen onderdeel van het officiële programma. En zeker geen stukje van de rechtspleging. Dat was die gezeling wel. Die gezeling die staat uitdrukkelijk vermeld in het vonnis van Pilatus. Dat vonnis heeft Pilatus uitgesproken en het was in het publiek gebeurd. Van dat onderdeel van de straf kon ook iedere geïnteresseerde kennis nemen. Maar als Jezus dan van die gezelpaal is losgemaakt, dan nemen die soldaten hem mee dat gerechtsgebouw in. En wat er nou gebeurt, dat gebeurt achter dikke, goed bewaakte muren. De soldaten hebben in die pauze vrij spel met die verdachten. In onze tijd staan we met alle macht op tegen zulke praktijken. En Pilatus had het natuurlijk ook nooit mogen toestaan dat er met een officieel veroordeelde zo wordt omgesprongen. Maar wat wil je? Pilatus heeft net zijn handen in onschuld gewassen. Publiekelijk heeft hij met dat gebaar aan het volk laten zien dat hij voor deze gang van zaken eigenlijk geen verantwoording wil dragen. En hoe kan hij dan zijn soldaten wat kwalijk nemen? Ze worden in hun spel dan ook niet gehinderd en ze spelen het. Wat steekt hier nou eigenlijk achter? Ik denk die stille wens dat ieder van ons wel eens ergens koning wil zijn. En meestal lukt dat niet. En de ergernis daarover, die spelen we toe naar iemand die als een publieke mislukking kan gelden. Die ander moet daarin onze ergernis ondergaan. En zo proberen onze ergernis kwijt te worden ten koste van die ander, wie dat ook zijn mogen. Meisjes in de klas, die kwamen vaak bij me en zeiden, meneer, hebben jullie die truc al gezien? En dan bedoelden ze meisjes die een bepaalde rage of mode voorop liepen. 6 weken later liepen ze er zelf mee. We spotten die namaakkoning bij onze naaste graag weg. De soldaten doen het hier met volle overgave. Alles wordt getrouw nagebootst. Het kind in de mens verdwijnt nooit. Ergens wordt een rode mantel weggegrist. Het kostuum van een van de lectoren, zo heten die gerechtsdienaren. Van een van hen kan het ook een oude afgedankte mantel zijn, die vaak voor dit spelletje gebruikt werd. De kleur doet een beetje herinneren aan het purper, wat typisch de kleur van koningskleren was. Hoe dan ook, ze spelen een spel met een vuur, een andere, betere zaak waardig. Wat bekommeren ze zich om die gevoelens van hun slachtoffer? Die is toch ter dood veroordeeld. En met fijne gevoeligheden houden zij zich niet op. Ze kijken keurig naar hem als hun slachtoffer. Daar staat hij met zijn mulgeslagen lichaam in die oude versleten tuniek. Het is nog niet mooi genoeg. Ze zijn nog niet tevreden, er moet ook een kroon komen. Nou, die is gauw gevlochten, een bos onkruid in elkaar gedraaid. Hier en daar zit wel een stekeltje in, ze kijken niet zo nauw. Wie let daarop? Ze willen plezier maken als ze de kans hebben. En die kans hebben ze. Zo, die kroon nog op zijn hoofd. Wat hebben we een lol. Ze waren niet in de eerste plaats op uit om pijn te doen. maar het hoort bij het spelletje. Morgen kan bij gebrek aan een gevangene het weer een van hen zijn. En daarom worden ze ook een beetje uitbundiger dan anders. Deze spotkoning moet nog een teken van macht in zijn hand hebben. Rietstengel wordt Jezus in de handen gedrukt, zoals koningen een gouden scepter in de hand hadden. Het spelletje wordt steeds ruwer. Ze kunnen nou wel een klap en een stomp uitdelen. Die spotkoning doet toch niks terug. Als je dat bij een collega doet, dan moet je erop rekenen dat je morgen die klappen terugkrijgt. Maar ze kunnen nu dit spel tot het einde spelen. Met al de kwellingen die je maar bedenken kan. Met diezelfde rietstengel wordt Jezus die schertskroon vast op het hoofd geslagen. Ze spugen hem in het gezicht. Niks is meer te dol. Die doorns die er in Jezus in het hoofd. En naast de pijn van de juist ondergaande gezeling komt ook nog dit. En midden in dat wachtlokaal zullen ze Jezus op een soldatenbank hebben neergezet en zullen ze één voor één voor hem gebogen hebben. Het spel is net echt. En daarom vol bittere ernst. Waarom toch deze onderbreking van al die rechtshandelingen? Waarom toch deze pauze tussen de rechtszitting en de veroordeling en het uitvoeren van het vonnis? Het stond zeker niet op het programma van de aartsrechter. Het was ook geen gewoonte dat er met veroordeelden zo werd gespeeld. En helemaal niet bij de Romeinen. Die hadden een hoog ontwikkeld gevoel voor rechtspraak. En die waren daar nog trots op ook. Misschien stond het op het programma van God. In elk geval valt het op bij het lezen van deze gedeelte en van onze tekst in andere evangeliën dat Jezus bespot wordt in zijn ambten. Niet Jezus, maar zijn koningschap is het voorwerp van de spot. Als Jezus voor de Joodse raad staat, dan wordt hij ook in het gezicht gespuugd. En als dat dan niet genoeg is, dan stompen die Joodse leidslieden Jezus in het gezicht en bespotten zij met zijn profetische ambt. Profeteer ons, Christus, wie u geslagen heeft. En nu bij de soldaten is het, wees gegroet, gij koning der Joden. Ze trekken in een defilé voor hem langs en ondertussen spugen ze hem in het gezicht. De Joodse raad met al hun theologie en de soldaten met al hun onkunde, ze spelen een spel met de ambten van Jezus. Het offer van profeet en koning wordt niet serieus genomen. Nog bij de Joden, nog bij de heidenen wordt het offer van Jezus ernstig genomen. Zelfs wordt hij niet als mens behandeld. Iemand die zichzelf of door anderen koning wordt genoemd en zichzelf niet eens kan redden. Zo iemand hoef je toch niet serieus te nemen. Door het bespotten van Jezus en het bespugen van koning Jezus verdwijnt helemaal priester Jezus. Het is wat hier gebeurt, een totaal afbeelding van de zonde. Zonde is immers een greep naar de macht. Adam en Eva wilden als God zijn. En daarom speelt de mens dat hij koning is. Ze willen het voor het zeggen hebben. De mens is er niet mee tevreden om beeld van God te zijn. Hij wil als God zijn. Maar dat koninkje spelen van ons, dat loopt vaak op niks uit. Zoals ook de zonde in het groot of in het klein op niks uitloopt. Hoogstens op schuld, op verderf of op leiding naar de ondergang. En dan komt in die kerstnacht Jezus. Hij is gekomen om de plaats van de mensen in te nemen. Hij kwam hier op aarde om zijn plaatsbekledend werk te doen. Hij is gekomen als de heilige Gods. En wat doen de mensen? Ze maken zich van hem af. Zoals de mensen in het paradijs zich van God hun schepper afgemaakt hebben. En ze kiezen daarvoor de gemakkelijkste manier. Ze maken een bespotting van de heiligheid van Gods beloften. En het gevolg? Weg, paradijs. Weg, dagelijkse omgang met God. Weg, vrede. En het Sanhedrin, het profetische ambt van Jezus, bespotten ze op de meest platte manier die we ons denken kunnen. Met vuistslagen en spugen in het gezicht. En het gevolg, geen plaats meer tussen de mensen waarvoor hij gekomen was. Als een paria, als een besmette, trekken ze de handen van hem af en leveren hem uit aan de Romeinen. En de soldaten, ze zien in die ter dood veroordeelde alleen maar een mislukte kroonpretendent. Dat hadden die soldaten nog wel opgevangen. Ze maken zich van hem af, die vermeende koning der Joden, door hem te slaan, te pijnigen en te vernederen door hun spot. En daarin zijn zowel het Sanhedrin en de vergadering van deftige leiders, als die ruwe soldaten, precies gelijk, dat ze dezelfde wapens kiezen om zich van Jezus af te maken. En dat wapen is de spot. En het zou in ons leven wel eens zo kunnen zijn, dat wij ook die woorden en daden van Jezus niet meer zo serieus nemen. Dat we met een zekere hooghartigheid dwingen aan die dwingende oproep van bekering die elke keer maar weer naar ons uitgaat, voorbij gaan. Dat we rechtop willen blijven staan in onze opvattingen van het leven. Dat we het zelf willen weten en dat we het zelf zullen doen en als het moet onszelf verlossen en dan zijn wij spotkoninkjes. Of we gaan door met onze eigen wijsheid en evangelie te verkondigen, dat alleen in de verte nog herinnert aan de Bijbel. En juist in onze tijd leert die eigen wijsheid, die nieuwe taal, die we ook in de kerk horen, die nog wel vroom lijkt, maar die er alleen maar toe dient om de mens te dienen, in zijn inzichten. Dat wordt er veel onzin verkocht, ook in de kerkdiensten. En dan zijn wij spotprofeten. Wat er allemaal van ons gezegd kan worden, dat wordt Jezus aangewreven onder spugen en slaan. Huigelend brengt men hem de hulde als profeet en als koning. En het beste bewijs dat men niet door heeft wat hier gebeurt, dat is wel dat onze heiland nergens bespot wordt als priester. Niemand van al die mensen om hem heen die zijn priestertaak begrijpen. Men heeft het niet begrepen, men heeft het niet gezien. Met het bespotten van hem als profeet en koning ziet men het belangrijkste hier over het hoofd, zijn priesterschap. Het verhevigt de spot en het vergroot het lijden. En dat gebeurt nog elke dag. Als we het woord van Jezus niet serieus nemen, dan slaan we hem opnieuw in het gezicht. En elke dag dat we in woord en daad nee zeggen tegen hem, slaan we met dat stuk riet op zijn doornenkroon. Als wij denken dat het allemaal vanzelf wel goed komt, dan minachten wij wat hij voor ons geleden heeft. Dan is de verering van hem een spotvertoning, een karikatuur christendom. Hebreeën 6 zegt dat als we afvallen van de goede woorden, dat we dan de Zoon van God opnieuw kruisigen. Wat een brok lijden voor Jezus om in zijn heilige ambten die hij van zijn Vader ontvangen heeft bespot te worden. En wat doet Jezus? Openbaart hij zich nou als de hemelse koning? Gebruikt hij die schertstaf om zijn kwelgeesten te straffen, omdat ze niet alleen zijn lichaam kwellen, maar ook zijn heilige ambten bespotten? Nee, hij laat ook deze hoon over zich heen komen. Hij laat zich bespotten. Hij laat zich te kijk zetten als een mislukte koning. En hiermee draagt Jezus een apart gedeelte van onze straf. Voluit zit Jezus op die soldatenbank als plaatsvervanger voor onze zonde. En de spot van een mislukte koning die eigenlijk ons moest treffen, is hier op hem. De smaad van ons mislukt koningschap als beelddrager van God, dat draagt hij. En daarmee verzoent hij u en mijn schuld. Wij zijn als koningen op deze aarde neergezet, hoor. Dat moeten we maar nooit vergeten. En elke lijdensoverdenking wordt tot een machtig wonder van Jezus' liefde. Geen enkel aspect van onze schuld gaat aan hem voorbij. Die schuld ook niet van onze zon om naast God koning te willen zijn. En dat koning willen zijn naast God, dat ontaart zo vaak een koning te willen zijn in plaats van God. En wat dat voor schuld meebrengt, dat laat Jezus hier in dit wachtlokaal over zich heen komen. Het koningschap in karikatuur. Hij draagt de smaad daarvan. Wij, de stadhouders van God op deze aarde, kruipen weg, net als Eva en Adam, in het paradijs achter de bosjes. Dat is het wat Jezus hier moet leiden. Die schertskoningen zijn wij, broeders en zusters, met onze mislukte opdracht. En die mislukte opdracht laat Jezus over zich heen komen. En toch vertegenwoordigt deze ter dood veroordeelde schertskoning het ware koningschap. Er is nou niks van te zien. Maar hij wordt opgewekt uit de doden. En het ware koningschap, dat zal triomfen vieren over deze imitatievertoning. Deze soldatenbank, dat wordt de hemelse troon tot in eeuwigheid. In dit soldatenverblijf staan twee geweldige machten tegenover elkaar. Eigenlijk staan er twee vormen van heerschappij tegenover elkaar. De wereld van ons eigen gekozen koningschap, dat wel op een mislukking moest uitlopen, maar dat we toch elke dag weer kiezen. Dat koningschap dat ons het beste bevalt, broeders en zusters. Dat onze haan koning kraait ook tegenover God. En die zonde vertegenwoordigt toch maar een enorme macht in het leven van een gelovige. Het mee willen regeren. Het mee willen beslissen. Desnoods over leven en dood. In onze dagen zo actueel. Het spotkleed wat hij droeg, dat moesten wij aan hebben. Moest hij dat spotkleed dragen, dat riet die doornenkroon? Ik doe dat leden dragen, die smarten en die hoon. De wereld van eigen macht, de wereld van eigen dunk, wordt hier door Jezus vertegenwoordigd. En dat is maar één kant van dit lijden. Het andere koningschap is hier ook in het geding. Het koningschap van God. Het koningschap van Jezus Christus, waarin voluit plaats is voor de genade van God. Dit koningschap wordt hier afgebeeld, waarin gehoorzaamheid aan Gods allesbeheersende liefde de plaats inneemt. Onze reden naar het koningschap heeft ons tot slaaf van de zonde gemaakt. Vandaar ook dat het helemaal mislukt is. Dat koningschap van de mens, dat draagt andere kenmerken. Dat koningschap, onze koningschap wordt erkend aan macht, aan ongerechtigheid. Dat kunnen we erkennen aan geweld en brute willekeur. Dezelfde willekeur die Jezus hier moet ondergaan. Ook onze zonde wordt hier levensgroot voor ogen geschilderd. En daartegenover staat een ander koningschap. Het koningschap van Jezus. En de kenmerken daarvan die staan haaks op die van ons. Zijn koningschap wordt gekenmerkt door genade en recht, door liefde, door gehoorzaamheid aan de wet van God. Die mislukte koning, de mens, zal dit koninkrijk van Jezus Christus moeten binnentreden. En er is maar één weg waarlangs dit kan. Broeders en zusters, laat het u gezegd zijn, dat is de weg van de wedergeboorte. De weg van bekering. En wat is bekering? Dat is andersom en steeds maar rechtuit. En tussen die beide koninkrijken ligt een breuklijn. En die breuklijn ligt ook dwars door ons hele leven. Ons koningschap moet sterven. We zullen onderdaan moeten worden van koning Jezus. En afstand moeten doen van onze vermeende verdiensten en ook van ons vermeend koningschap. Onze karikatuur staat in Matteüs 27. We moeten het in het geloof willen zien. En anders kunnen we het koninkrijk van Jezus niet binnengaan. Jezus staat hier op de plaats van spotkoning waar wij hadden moeten staan. In ons leven zal berouw moeten worden gevonden over die mislukte greep naar het koningschap. Berouw over al die zondige praktijken die deze greep meebracht. Anders verliezen we ons geloof. Dat geloof dat in afhankelijkheid van God wil leven. En achter zich laat die machtswellust, die geldingsdrang, dat onrecht, willekeur. We zien door dit liefdevolle lijden onze eigen liefdeloosheid. Daar draagt Jezus in dit teksthoofdstuk van zijn lijden het oordeel van. En in deze spotkoning, broeders en zusters, ligt onze verlossing. Die ligt in hem vast. Hij heeft deze gehuigelde hulde in ontvangst genomen om ons te bevrijden van de straf voor ons mislukte koningschap. Dat doet hij uit liefde. En daarom houdt hij die soldatenbank in genade vol. Die liefde tot zijn vader en tot zijn gemeente, dat zijn de drijfveren waardoor hij staande blijft. Och, deze geschiedenis is eigenlijk maar een onderbreking op zijn lijdensweg als middelaar. Deze onderbreking brengt voor hem geen ontspanning. Hij wordt nog dieper erdoor vernederd. En dan neemt dat allemaal om u en om mij. Zijn rijk is een rijk van liefde en gehoorzaamheid, van zelfverloochening. Het is een rijk van dienen. In één woord van nederigheid. Dat offer dat Jezus hier in het wachtlokaal van de soldaten brengt, moet ons leven totaal vernieuwen. En hij wil dat zo graag. Hij wil graag dat wij ons mislukte leven in de handen van God de Vader leggen. En als wij dat doen, dan wil God ons wel vasthouden. Nergens wordt scherper ons falen getoond dan in dit stukje van Jezus' lijdensweg. Maar het wordt ons getoond en het wordt voor ons geleden, zodat die pijlen van de eenrichtingsverkeer tussen God en de zondige mens weer in een goede richting wijzen, naar God toe. God wil graag dat we die weg weer inslaan. En daarom heeft Christus onze mislukking weggedragen. Maar dan moeten we het ook met de rijksregels van Jezus Christus rijk willen wagen. We moesten het maar wagen, zegt een van de liederen, het is wel het wagen waard. Als we onderdaan willen zijn van Jezus, dan zijn we er nog niet, maar we komen er wel. Dan zullen we hier en daar wel eens wat te verduren krijgen. We zullen dan ook wel eens op die soldatenbank moeten zitten als een spotkoning, maar hij heeft overwonnen. En daarom houden we het vol, want we hebben vertrouwen in hem, die ons ook in dat lijden is voorgegaan. Geen enkel onderdeel van de lijdensweg was toevallig. Ook nu kunnen we vaststellen dat er lijnen lopen van het paradijs, waar de mens mislukte in zijn koningschap naar Jezus lijden in Jeruzalem. Wij kunnen vaststellen dat ieder die zo Jezus kent, ook bij dat rijk hoort. Paulus die schrijft aan Timotheus, voorts ligt mij gereed de krans der rechtvaardigheid, welke de dien dagen de Heere de rechtvaardige rechter mij zal geven. En Jacobus, wanneer we de proef doorstaan hebben, zullen we de kroon des levens ontvangen die hij beloofd heeft aan allen die hem lief hebben. En Petrus? En wanneer de opperherder verschijnt, zult gij de onverwelkte krans der heerlijkheid ontvangen. En Johannes? In zijn laatste Bijbelboek? Wees getrouw tot de dood, en ik zal u geven de kroon des levens. En als u en jou en mij een kroon wacht, een koninklijke kroon, dan toch maar alleen omdat Jezus als de leidende zaligmaker, als spotkoning die doornenkroon heeft gedragen. Amen. We gaan zingen gezang 183, 1, 2, 5 en 6. Gezang 183, 1, 2, 5 en 6.
Thank you.
zullen we danken. Vader Hedel, wat hebben we toch altijd veel aan u en voor u te danken. En wat hebben we altijd veel aan u te vragen. En iedereen voor zich persoonlijk weer andere dingen. Maar daarin willen wij ons als gemeente aan u opdragen. Dat u ons ook het gevoel geeft dat al dat lijden ook voor mij was. En dat ik mij daardoor een eigendom weet van die koning Jezus Christus. Heer, geef ons die vrede. Laat het ook van ons uitstralen. Dat wij een koning in de hemel hebben. Die ereplaats in de hemel heeft om voor ons te bidden. Onze lijfsadvocaat. En dan belijden wij voor u graag onze zonden, omdat we weten dat ze bij u in goede handen zijn. We weten ook dat u ons graag wil vergeven, mits we geloven in dat zaligmakende werk van uw Zoon Jezus. Heere, wees ons zo nabij. Niet alleen de mensen hier zitten, maar ook de mensen die van de gemeente thuis zitten, die misschien op een andere manier naar ons luisteren, waar dan ook, wil ze allemaal gedenken, want u doet met al uw kinderen net of u er maar één heeft. En we kunnen allemaal in uitzondering bij u leven. U kent ons allemaal bij name. U hebt ons zelfs in uw handpalmen getatoeëerd. Alles bij wat u doet, kunt u niet aan ons voorbij. U bent een almachtig God, maar u kan uw belofte niet vergeten. En daar willen wij om bidden. Geef ons zo die gebedsmoed om bij de troon aan te vallen op uw beloften en vragen of u ze in ons persoonlijk leven allemaal waar wil maken. Heer, we hebben een belovend God. We hebben een gevend God. En beter kan niet dan dat hij zijn eigen zoon voor ons in de plaats wil stellen. En daarom kunnen we bij al onze zorgen en al ons verdriet, onze eenzaamheid, onze angst voor de toekomst bij u terecht. Want u maakt dat alles. In uw heilige wijsheid. Geef ons zo weer levenskost voor onderweg. Geef dat we het dan weer met u aandurven. En dat we onszelf ook elke keer weer laten herinneren aan uw beloften door in uw woord te lezen, het te bestuderen en er samen over te spreken. Laat dat onze kracht zijn, onze diep verborgen motor die dan naar buiten komt. Heer, wil ons zo gedenken, ook bij alles wat we nog doen moeten vandaag. Ook de wegen die we moeten gaan. Wil u ons allemaal gedenken dat het we nodig hebben. Wij willen ons graag in uw hoede en uw zorg aanbevelen. Amen. Ik had een te moeilijk lied opgegeven, organist, hè?
Ja.
Ja, en daar hebt u voor gekozen. Gezang 487? Ja, hè? En dan worden ook de gaven van u gevraagd, natuurlijk.
Psalm 4, nummer 7.
Gezang. Gedacht. Ja, zo. Psalm zijn er niet. Ja. Daar wordt nu de collecte van voor gehouden. Plaats die God u en mij heeft gewezen. En dat willen we pas doen als wij hem gevraagd hebben om zijn zegen. De Heere zegene ons en hij behoede ons. De Heere doet zijn aangezicht over ons lichten en zij ons genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over ons en geven ons vrede. Amen.